Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u er allemaal weer bent. Hier zal ik zien een hoop bekende gezichten. Het is de laatste avond. Hoe gaat de avond lopen? De dominee gaat ietsjes langer door dan gemiddeld. We verwachten tot ongeveer 9:15. Dan is even pauze. Er komt zo meteen nog iemand wat vertellen over de collecte en over de andere zaken. En na de pauze is er nog tijd om wat vragen te stellen aan de dominee. En dan gaan we zien hoe het loopt. En zoals gewoonlijk gaan we even de avond opdragen aan de Heer. Vader God, dank u wel, Vader, dat we hier weer zo bij elkaar zijn, Heer, om uw woord te openen, Heer. Dank u wel dat u erbij bent, Heer. Dank u wel dat u altijd wat te vertellen heeft. Ja, wij loven en we prijzen u en we zien uit wat u te vertellen heeft. We willen zo de dominee zegenen dat u uw woorden mag spreken. In de machtige naam van Jezus. Amen.
Zoals ik de vorige keer al gezegd heb, heeft God zijn schepselen met twee bijzondere gaven gezegend. De ene is een wat merkwaardige, die ons nederig houdt, heb ik gezegd, hè? Namelijk dat we een hekel hebben aan onze eigen lucht. In tegenstelling tot andere schepselen, die hebben daar helemaal geen last van. Wij wel, als we ons 3 weken niet wassen, dan is niemand die zegt, joh, dat moet je vaker doen, want je begint steeds heerlijker te ruiken. Maar goed, dat terzijde. En er is een andere gave, dus de gave van de taal. We zijn gemaakt naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. We mogen leven voor zijn aangezicht. En als geen ander schepsel kunnen wij reageren op zijn woorden. Kunnen we antwoord geven, kunnen we weerwoord geven. En soms worden we, noemen dat bidden, soms worden we in de Bijbel daar ook nadrukkelijk toe opgeroepen. Zoals in de psalm die ik vanavond wil behandelen, psalm 122. Als een oproep, een aansporing, bid om de vrede van Jeruzalem. Omdat we daarmee bezig waren, wil ik hem een beetje lezen en gaan kijken naar de structuur van de psalm. Kijken of we daar ook nog wijzer van kunnen worden. Psalm 122, een bedevaartslied van David. Ik begin met een introductie. Ik was blij, ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Het eerste deel, de inleiding, is geschreven in het Hebreeuws met 11 woorden. Dan krijg je een gedeelte waarin Jeruzalem, waarin het over Jeruzalem gaat. Als ik het goed heb. Ja, over Jeruzalem. Luister maar. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Een Joodse uitleg is dat het de stad is die samenvoegt ook. Die stammen van Israël, de zuidelijke stammen, Juda en Benjamin en de noordelijke stammen, Ephraim en Manasse en alles wat daarboven ligt, met elkaar verenigt. Vandaar dat in het vers erop, zegt men dan, de stammen van Israël 2 keer genoemd worden. Waarheen de stammen opgaan, de stammen van de Heere, de 12 stammen. Anderen zeggen nee, dat Jeruzalem wel samengevoegd is, dat betekent dat er een Jeruzalem hier beneden is en dat er een Jeruzalem hierboven is en die horen bij elkaar en uiteindelijk zal het Jeruzalem van hierboven en het Jeruzalem van beneden worden samengevoegd en dat is het echte volkomen Jeruzalem. Dan gaan we verder. Het is een voorschrift voor Israël om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels ter gerichte, de zetels van het huis van David. Dit stukje waarin gesproken wordt over Jeruzalem is geschreven met 24 woorden. En dan het laatste stukje, daar wordt Jeruzalem persoonlijk aangesproken. Dan gaat het niet meer over Jeruzalem, maar wordt het tot Jeruzalem gesproken, en dat is in het Hebreeuws ook met 24 woorden. bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heere onze God wil ik het goede voor u zoeken. Dus 11 woorden en een stukje met 24 woorden. En dan nog een stukje met 24 woorden. 24 valt op. Waarom 24? 24 is de getalswaarde van David. David is ook 14, de Dalet, de Waf en de Dalet. Maar als je David, dat komt een enkele keer zo voor, helemaal uitschrijft, dan krijgt hij er een jotje tussen, de David, dan is het Dalet, Waf, Jot, Dalet. En dat is bij elkaar 24. Anderen zeggen, nee, 24 is natuurlijk twee keer die 12 stammen. Die 12 stammen komen twee keer voor, dat zou kunnen. Waarschijnlijk heeft het ook alles te maken met het woord wat helemaal in het midden van de psalm staat in vers 4c, een voorschrift. De getalswaarde van voorschrift is 48, 24 en 24. Het is dus geen hobby, het is niet als je er een keer zin in hebt. Nee, het is een bevel om God te loven, dat is ook de eerste roeping van Israël. En waar doe je dat? Dat doe je in het huis van de Heere. Vandaar dat het huis van de Heere, we hebben dat bij psalm 23 ook gezien, de psalm omklemt. In het eerste vers wordt gesproken over Beit Adonai, het huis van de Heere, en in het laatste vers. Valt er nog meer over te zeggen? Nou, in de bedevaartsliederen, dat is een bundel in de psalmen, psalm 120 tot en met 134, en daar is psalm 122 dus een onderdeel van, komt 7 keer het woordje vrede voor, shalom. En een paar keer in psalm 122. En de middelste keer dat het woordje shalom voorkomt, is in deze psalm. Bid om de vrede, om de shalom van Jeruzalem. 7 keer op de achtergrond het patroon van de menorah. Dus opmerkelijk omdat in die bedevaartsliederen 120 tot en met 134 ook 7 keer het woordje Sion voorkomt. En de middelste keer dat het woordje Sion voorkomt is in psalm 129. En daar staat beschaamd zullen zijn en terug zullen deinzen zij die Sion haten. Dat heeft blijkbaar met elkaar te maken. Aan de ene kant mensen die bidden om de zegen van Jeruzalem, om de vrede van Jeruzalem. En die mensen zal het ook goed gaan. En aan de andere kant mensen die Zion haten en die zullen beschaamd worden. Goed. Ik wil vanavond 10 redenen geven waarom het belangrijk is om te bidden om de vrede van Jeruzalem, de vrede van Israël. En de eerste reden is dat het God goed zal doen. Dat het God een plezier zal doen. We staan hier altijd even bij stil, maar ik denk dat het God een plezier doet als wij bidden om de vrede van Israël, om de vrede van Jeruzalem. Israël is immers het enige volk op aarde, te midden van alle andere volkeren, wat God zelf gemaakt heeft. En dan staat Jesaja 43 vers 21 en Jesaja 43 vers 7. Dit volk heb ik voor mijzelf geschapen, gemaakt, tot mijn eer, vers 7. En om mijn lof te verkondigen. Dat is de eerste roeping van Israël. En dat heeft Israël ook eeuwen gedaan. Eeuwenlang was Israël het enige volk dat God loofde. De rest van de wereld kende God niet. De rest van de wereld was het licht uit. Israël die hield de lof van de schepper God gaande. En niet alleen dat. Israël is ook het volk aan wie God zijn woorden geopenbaard heeft. De Bijbel die hebben wij uit Jeruzalem, uit Israël. Paulus die zal schrijven in Romeinen 9 aan het begin waarin hij worstelt met de positie van Israël en Jezus, zal hij de 8 voorrechten opnoemen van zijn eigen volk. Begin van Romeinen 9. En hij zegt aan hun, er is de aanneming tot zonen, voor hen is de ervaring van de kabot, de ervaring van de heerlijkheid, de nabijheid van God. Van hen is de eredienst. en de wetgeving en de geboden en de verbonden en de vaderen en uiteindelijk de Messias. Nou, als je dat tot je door laat dringen, dan snap je wel dat Israël voor God enorm belangrijk is. En de vraag is of ik dat doorzie. Je zou kunnen zeggen dat God zijn licht, zijn majesteit vanuit Jeruzalem verspreid heeft over heel de aarde. Het is niet zomaar ergens bij de Noordpool begonnen, maar vanuit de navel van de aarde, vanuit de plaats van het paradijs, heeft hij zijn naam verspreid over de aarde. En we weten dat het licht over Jeruzalem verflauwd is eeuwenlang. Dat had er alles mee te maken dat het evangelie op reis was. Dat de goede boodschap van het koninkrijk niet in Israël, in Samaria was gebleven. Maar over de grenzen van het beloofde land de wereld was ingetrokken. Samen met de Shechina, samen met de Heilige Geest. En als we bidden om de vrede van Jeruzalem, dan bidden we eigenlijk om de vervulling van Jesaja 60. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, maar over u zal een licht opgaan. En de heerlijkheid van de Heere zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Ik was vandaag bezig met het voorbereiden van een lezen voor morgenavond in Schravendeel over één hoofdstuk van de Bijbel, Jeremia 31... En juist in Jeremia 31, maar het is niet het enige hoofdstuk in de Bijbel, valt je op hoeveel emotie God daarbij laat merken. Dan zegt hij, ik ben Efraïm toch tot een vader. En is hij niet mijn eerstgeboren zoon? En is hij niet het hoofd van de volkeren? En is hij niet mijn lievelingszoon? Is hij niet mijn troetelkind? Zo spreekt hij over een van de stammen van Israël. En zo spreekt hij over heel Israël. Israël is mijn eerstgeboren zoon, laat hij Mozes tegen de farao zeggen. En Jeruzalem is mijn bruid. En de profeten zeggen dat God zichzelf zal verheerlijken in het midden van Israël. Hij zal aan heel de wereld laten zien wie hij is. In het midden van Israël. Dat lees je bijvoorbeeld in Ezechiël. Aan het einde als de 70 volkeren van de aarde worden opgetrommeld, zeg maar, om te verschijnen voor de poorten van Jeruzalem. Dan zegt God, en dan zal ik mijzelf de heilige betonen in het midden van de kinderen van Israël. En dan zullen ze weten dat ik de Heere God ben. Een andere psalm. Psalm 98. Staat in de Joodse uitleg bekend als een psalm voor de eindtijd. Er staat alleen maar boven een psalm. Er staat niet boven een psalm voor David of van David of een psalm voor hem van Korach of van Mozes of psalm 90. Er staat alleen maar bij een psalm. En de rabbijnen zeggen, waarom staat hier alleen maar een psalm? Omdat deze psalm uiteindelijk door iedereen gezongen zal worden. Dit is een psalm van de eindtijd. En wat gebeurt er in de eindtijd? Dat lezen we daar in vers 3. Alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God. Hij heeft gedacht aan zijn trouw jegens het huis van Israël. De grote daden van God. Zingt de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Hij heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn trouw, zijn gerechtigheid geopenbaard voor het oog van alle volkeren. In Israël voor het oog van alle volkeren. Dat is wat de oude Simeon zingt, hè? Als die oud is. Simeon zingt dat het kind wat hij in zijn handen heeft, dat betekent kaboot, heerlijkheid voor Israël en openbaring voor de volken. God toont zijn heerlijkheid telkens opnieuw in het midden van Israël. Jeremia 31 staan die bekende woorden, 150 jaar nadat Efraïm is weggevoerd, is Efraïm niet mijn lievelingszoon? Is hij niet mijn troetelkind? Dat als ik over hem spreek, ik gedurig aan hem moet denken, daarom is mijn hart in mijn binnenste ontroerd, ik zal mij zeker over hem ontfermen. 150 jaar na de ballingschap van Efraïm hunkert en verlangt God naar de aanwezigheid van de belangrijkste stam van de Jozefstammen. Zacharia, ik ben een gloeiende ijver voor Sion ontbrand, in gloeiende ijver, en ik keer terug naar Jeruzalem, en Jeruzalem zal de stad van de trouw en de berg Sion de berg van de heiligheid genoemd worden. Als bidden betekent het hart van God raken, dat is bidden denk ik, zou het mooi zijn als onze gebeden het hart van God beroeren. Wat zal God het dan raken als ik dat van hem overneem, die emotie? Ik ben gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En dat God in mijn bidden zichzelf terughoort. Dat hij zijn kinderen bij zijn kinderen uit de volkeren dezelfde liefde, dezelfde hartstocht, dezelfde emotie voor Israël terugvindt als die bij hemzelf leeft. Dat Israël, zeg ik wel eens, voor ons geen appendix is. Geen aanhangsel. En voor sommige mensen in de kerk is dat zo. Die zullen niet ontkennen dat Israël in de Bijbel staat, of dat Israël belangrijk is, maar het voelt als een appendix. En wat is er met een appendix? Die voel je niet. Ik heb 2 kinderen die missen. Als we met z'n allen aan tafel zitten, kun je niet zeggen, oh ja, daar zitten ze hoor, zonder appendix. Dus sommige mensen die denken van, ja, Israël is een soort luxe. Je hebt hem wel, maar waar hij voor dient, zou ik niet weten. En als je hem mist, kun je gewoon door blijven leven. Maar zo is het bij God niet. Ik denk dat het God beroert als ik voortdurend bid om de vrede van Jeruzalem en dat ik niet vergeet dat zijn eerste naam is, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als Mozes naar God toe gaat, dat heb ik verteld, de eerste keer geloof ik, in de woestijn en vraagt namens wie zal ik zeggen dat ik kom, dan zegt God niet ik ben de schepper God of ik ben de eerste en de laatste of ik ben de almachtige, maar dan zegt hij ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangesproken worden van geslacht op geslacht. Het is maar dat je het weet. Het zou geweldig zijn dat we in de kerken daar niet overheen zouden hobbelen, omdat we soms zo geobsedeerd zijn door onszelf. Tweede reden is dat het het hart van de heiland, van onze heiland raakt. Van de Zoon van God. Wie is Jezus? Hij is de koning van Israël. Dat stond zelfs boven het kruis op Golgotha. Hij is geboren als een Jood, hij is besneden. Hij heeft kosher gegeten. Hij onderhield de inzettingen en de wetten van God volkomen. Hij heeft Pesach gevierd, de Bijbelse feesten. Zijn moeder was een Joods meisje uit Galilea, uit het bereik van de 10 stammen. En zijn voorgeslacht kwam uit David, uit Bethlehem. En ik heb verteld, maar het is zo wezenlijk voor een juist beeld op Jezus, dat in Jezus 2 lijnen samenkomen, die aloude lijn van de Zoon, van God, van het Woord, van de Torah, zoals je wilt, die vlees geworden is, die in het bestaan van Israël zich geopenbaard heeft, als de ene lijn van boven en die andere lijn van beneden, van de geslachten van Juda, van David, van de koningen, en dat komt dan zo, het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe, en die 2 lijnen komen samen, en dat is Jezus. Jezus is niet een soort algemeen God-mens, zoals we dat in de middeleeuwen onder woorden hebben gebracht. Jezus is God uit God en Jood uit Jood. En Paulus zegt, hij is een dienaar van de besnijdenis. Hij is een dienaar van Israël geworden om de belofte die God aan de vaderen gegeven heeft te bevestigen. Paulus schrijft in Efeze 5 dat Jezus door zichzelf over te geven de bruid gereinigd heeft, zodat ze zonder vlek of rimpel voor hem staat. En dan denken we tenminste, ik heb daarbij altijd in Efeze 5, toch Efeze 5, Paulus, Efeze brief, altijd gaat over ons. En misschien gaat het ook wel over ons, maar wat ik heb moeten leren, dat het in oorspronkelijk in eerste instantie nog steeds over Israël gaat daar. Als er staat dat Jezus de bruid gereinigd heeft, gaat het nog niet over Henk Poot. Die komt daar wel bij, gelukkig. Die heeft later het evangelie gehoord en die is er naartoe getrokken. Die mag daarin delen. Maar als er sprake is van de reiniging van de kahal, van de gemeente, dan is dat niet een soort nieuwe gemeente. Het woordje gemeente ontstaat niet als mensen zoals u en ik tot geloof komen. Dat woordje gemeente, dat is een woord uit het Oude Testament. Dat is de gemeenschap van Israël. En die heeft Jezus gereinigd. Hij is gestorven, zegt de Bijbel, Johannes, voor zijn volk. En om de verstrooide kinderen van God bijeen te verzamelen. En voor die tekst geldt hetzelfde, Johannes 1. Heel veel mensen denken bij de verstrooide, als ze al aan die tekst denken, bij de verstrooide kinderen van God, denken ze ook, God heeft overal in de wereld kinderen en die gaat God verzamelen. Waarom? Waarom gaat hij die verzamelen? Waarom laat hij mij niet gewoon in Oost-Nederland wonen? Hij laat mij gewoon in Oost-Nederland wonen. Hij verzamelt mij niet. Ik mag straks wel het Loofhuttenfeest gaan vieren. Maar als die spreekt over het verzamelen van de verstrooide kinderen van God, gaat het over de kinderen van God in de verstrooiing. Ik leef niet in de verstrooiing. Ik ben een gooi. De Joden leven in de verstrooiing en die gaat hij verzamelen. En daar is Jezus voor gestorven. Jeremia 31 zegt, ik zal jullie uit alle landen van de wereld thuis brengen en ik zal je bevrijden van degene die sterker is dan jullie. Dan moet je niet gelijk denken aan Nebukadnezar, of dat mag wel, maar als je daar aan gedacht hebt, dan moet je denken aan de Satan. Aan de vorst van de wereld, aan de overste van de wereld. Heer Jezus is gekomen om de klauwen, als het ware, van de overste van de wereld open te breken. Zodat zijn volk thuis kan komen. Hij is als Jood, niet alleen, maar ook als Jood, gezeten aan de rechterhand van God. In de Romeinen 8 staat dat hij voor ze pleit. Hij pleit aan de rechterhand van God voor de uitverkorenen. Vandaar dat er staat, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God. En ook bij deze tekst, het is wel wat lastig. Het is niet zo dat we weggestuurd worden, dat we naar huis gestuurd worden. Maar het gaat erom dat we niet bovenop teksten gaan zitten die niet in de eerste instantie over ons gaan. Wie zijn die uitverkorenen tegen wie de wereld beschuldiging zou willen inbrengen? Dat ben ik niet. En voor dat stukje, bovendien dat hele stukje bestaat uit citaten van Jesaja en van Psalm 44, dus dat is gedrenkt, dat stukje in de teksten van het Eerste Testament. En daarvoor staat dat het gaat over hen die God van tevoren gekend heeft. Die als eerste geroepen heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Die hij van tevoren gekend heeft. Nou, ik kom uit die traditie en ik doe daar helemaal niet flauw over, maar er is een traditie, ergens in de tijd van de reformatie, in de Rooms-Katholieken, die verfoeien ons daarover, maar het is ontstaan ergens in de tijd van de reformatie, dat God voor de grondlegging der wereld heeft uitgemaakt wie er wel en wie er niet zalig wordt. En dat zijn de uitverkorenen die wel zalig worden. A, gaat het bij de uitverkiezing in de Bijbel, als ik dat mag corrigeren, niet in de eerste plaats om verkiezing tot zaligheid, maar om verkiezing tot dienst, tot roeping. En tweede, het gaat hier om Israël. Waarom zouden de uitverkorenen in het Nieuwe Testament andere zijn dan de uitverkorenen van het Oude Testament? Heb Psalm 105, daar gaat het over Jacob, zijn de kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Ja. Daar pleit Jezus dus voor. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En waarom pleit hij daarvoor? Omdat zometeen de hoofdstukken 9 tot en met 11 gaan komen, waarin het probleem Israël en Jezus onder de loep genomen wordt. En voordat dat begint, zegt hij, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. En Jezus is het die voor ze pleit. En straks, dat weten we, als de Heer Jezus verschijnen zal, dan zal hij wel op de wolken van de hemel verschijnen, maar dan zal het echt niet zo zijn. He, alle oog zal hem wel zien, maar dat we hem dan zien en dat we denken, ja, waar zou die nou uiteindelijk neerdalen en terechtkomen? Dat weten we allemaal. We weten allemaal waar de Heer Jezus als de hemel straks open gaat, met al die engelen op paarden, en uit zijn mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard, waar hij naartoe gaat. Hij gaat niet naar Groningen, maar gaat naar Jeruzalem. Naar de poorten van Jeruzalem. En waarom? Omdat God Zacharia 12 de volkeren verzameld heeft, in de dagen dat hij een keer brengt in het lot van Juda en van Jeruzalem. En dan zullen de volkeren Jeruzalem willen tillen als een lastige steen. En dan gaat de hemel open en dan laat God zijn heerlijkheid zien voor het oog van de volkeren. Er staat zelfs in Jesaja 66... dat degene die die manifestatie van heerlijkheid van de volkeren overleefd hebben, dat die weg zullen trekken, dat die naar huis zullen gaan en zullen zeggen, moet je horen wat ik nou heb meegemaakt, ik heb de heerlijkheid van God gezien, en dan zullen ze weer terugkeren naar Jeruzalem en dan zullen ze als een offer de kinderen van Israël met zich meebrengen. Ja, zo staat het er echt. Nou, als dat nou allemaal zo is, wat zal het dan een vreugde zijn voor de Heer Jezus dat ik dat niet oversla als ik tot hem spreek. Ik moet u zeggen, ik probeerde gisteravond mijn jongste zoon een lesje kerkgeschiedenis te geven. Hij is 13 en hij vroeg aan mij, ja, dan moet je er maar niet vragen, papa, wat zijn gereformeerden? Mijn vrouw die geeft les in Ulrum, dus dat was een goed aanknopingspunt, want daar is de afscheiding begonnen, nietwaar. Mijn eerste gemeente was Doeveren en de predikant van Doeveren is acuut met paard en wagen afgereisd naar Ulrum, dat is de afscheiding. Nou, ik was 10 minuten bezig, ik zei op een gegeven moment, David, dan moet je luisteren. Anders denk je over 10 minuten nog steeds dat gereformeerden gewoon stelverbogen Rooms-Katholieken zijn. Het interesseert hem helemaal niks. Maar goed. Waarom zei ik dat nou ook weer? Ik weet niet meer waarom ik het, dat zei. Dat is toch ook wat, zeg maar. Ja. Nou, laat maar. Dat heb je als je wat ouder wordt, dan ineens, dan ga je de zijpad in en dan, wat is het hier mooi, maar waar kwam ik ook weer vandaan? Goed. Ik weet het ineens alweer. En ik probeerde hem aan het eind te vertellen dat allerlei uitstromen geweest zijn uit de Vaderlandse Kerk, de Hervormde Kerk, maar terwijl die stromen eruit gingen, bleven er binnen het hek natuurlijk ook een heleboel mensen achter die er niet uitgingen, maar die zich wel heel verwant voelden met de mensen die daar uitgingen. Nou, ik ben al een jaar of 16 lid van het bestuur van het Evangelisch Werkverband. Dat zijn de evangelische binnen de hervormde en gereformeerde kerk binnen de PKN. En wat is, daarom dacht ik er ineens aan, wat is er nou zo kenmerkend van die evangelische, dat ze een heleboel dingen, een heleboel mooie dingen, maar ze hebben het zo over Jezus de hele tijd. Dus bij ons bestuur ook. We moeten reageren op een nota van de kerk, nota 2025, het ging maar over Jezus, maar ik heb gewoon een notitie gemaakt, jongens, prima dat je straks een interview gaat geven aan Trouw, maar vergeet God nou niet, hè. Je hebt maar over Jezus. Maar goed, als je het over Jezus hebt, zeg ik wel eens, heb het dan ook over de volle Jezus en niet over een stukje van Jezus. Heb het niet alleen over die Jezus die voor jouw persoonlijke zonde aan het kruis gegaan is en waardoor jij in de hemel mag komen. De Heer Jezus is vele malen groter dan dat alleen maar. En het zou zo zonde zijn als je dat niet ziet in de kerk. Als je een hele zangdienst bezig bent om Jezus te zegenen en je vergeet een heleboel van wat hij gedaan heeft. En wat is dat dan? Jezus gaat alles doen wat God beloofd heeft dat de Messias zou gaan doen. Dat is een heleboel. Dat is ook zijn volk bevrijden zoals oom Zacharias zong. Alles wat de profeten hebben gezegd over de komende Messias, dat gaat Jezus doen. En gelukkig hoort daarbij dat hij mijn zonde wegneemt, maar het is veel groter en veel breder. We zouden eigenlijk in de kerk voortdurend de profeten in moeten gaan en voortdurend de Tora in moeten gaan. Wie deed dat ook weer? Oh ja, Jezus zelf. Om duidelijk te maken wat daarin allemaal over Jezus staat. En er hoort in ieder geval bij dat hij als de koning van Israël de troon van zijn vader David beklimmen zal in Jeruzalem. Daar zingt Maria zijn moeder ook over. Die zingt niet over zijn lijden en sterven trouwens. Dat is wel belangrijk, maar daar zingt ze niet over. Ze zingt over de hoofdzaak. En de hoofdzaak is bijvoorbeeld, daar zingt ze over... Dan zullen rijken leeg worden weggestuurd en machtigen zullen van hun tronen getrokken worden. Wat is dat? Vroeger, toen ik nog niet bekeerd was, om het zo maar te zeggen, vond ik dat moeilijk om erover te preken. Hoe moest je nou preken in Advent over de lofzang van Maria? Ja, je kon die tekst natuurlijk wel overslaan. Maar het stond er nog steeds, machtigen zullen van hun tronen getrokken worden. Nou, daar vond ik natuurlijk wel wat op. Ik bedoel het niet cynisch, maar zo. Dat deden we heel serieus. In elke tekst zat ellende, verlossing, dankbaarheid. Dus in die ook. En dan had ik... Ik denk dat ik er zo over geprikt zou hebben. Wie zijn de machtigen die op de tronen zitten in ons leven? De zonde. Wie wordt er afgetrokken? De zonde. Door wie? Door Jezus. Ja, prachtig, niemand bezwaart, maar dat bedoelt Maria niet. Maria bedoelt dat er straks maar één koning zal zijn. En dat zal haar zoon zijn. Over heel de wereld. En als er dan nog iemand in Noord-Korea denkt, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dan wordt er een engel op afgestuurd en die zegt, kom jij er eens af. En als hij er dan niet afkomt, wordt hij er afgetrokken. En zo gaat er ook een engel naar Washington. Of weet ik wat, naar Moskou. En al die grote... Koningen en presidenten die daar torenhoog op hun troon zitten. Daarvan zegt een engel, ja het is nou voorbij. Is er nou nog maar één? En als je niet wilt, dan halen we je wel even naar beneden. Daar zingt Maria over. Zo, je hoeft het helemaal niet te vergeestelijken, dat is helemaal niet nodig. Je moet alleen meedenken met de Bijbel. Nou, en als je dat doet, en als je dus bidt om de vrede van Jeruzalem, want dat heeft er alles mee te maken, dan zal dat, Heer Jezus, een vreugde zijn als we in de kerk, als we hem alle eer geven. Niet alleen dat stukje waarin ik in beeld ben, zeg maar. Dat bedoel ik niet flauw, maar het is wel zo natuurlijk. Wat een vreugde ook voor de Heilige Geest, dat is de derde. Er staat in de Bijbel dat wij de Heilige Geest kunnen bedroeven. Dus kunnen we de Heilige Geest, als we hem kunnen bedroeven, kunnen we hem ook blij maken. Niet waar? Mensen vragen wel eens, wat heb jij toch met Israël? En dan zeg ik meestal, ja, ik ben een keer per ongeluk op vakantie geweest naar Israël en ik kwam terug. Nee, dat is het niet. Ik kan misschien een beetje wijzen naar de school met de Bijbel waar ik op zat. Ik kan vertellen over de Zesdaagse Oorlog, die diepe indruk maakte op heel ons land. Toen was ik een jaar of 12. Ik kan vertellen over mijn ontzetting over de Shoah, over Anne Frank en over alles wat ik daarna gelezen en gehoord heb. Dat is het ook allemaal wel. Maar het diepste en het beste antwoord is toch dit, dat ons geloof een geschenk van God is. Het is niet uit onszelf, opdat niemand roemen, zegt Paulus. Het geloof is een gave van God, gewerkt door de geest van de Vader en van de Zoon. Er is dus een heilige geest die uitgaat van de Vader en de Zoon en die bij ons binnenkomt en daar het geloof vorm en gestalte geeft en dat geloof zelfs verzekert, zodat ik het niet meer kwijtraak. Hij is de overste leidsman en voleinder van mijn geloof. Nou, wat zit er nou in die geest van God en wat zit er in de geest van de Zoon als dat het geloof in mijn hart brengt? Daar zit ook de liefde voor Israël in. Dat leeft in de geest van de Vader en van de Zoon. Dus dat is het geheim. Daarom hebben we iets met Israël. Omdat het geloof niet iets is wat ik zelf beredeneerd heb, maar wat ik van God ontvangen heb. Ik ben met Psalm 1 te spreken een boom die geplant is aan waterstromen. En die geest die bidt voor mij, ik snap niet hoe, maar staat er wel, Romeinen 8. Die geest bidt voor mij met onuitsprekelijke zuchtingen. Paulus die zegt, wij weten niet wat wij binnen moeten naar behoren. Apostel Paulus zegt, we weten niet wat we binnen moeten, maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, die weet dat de Geest naar de wil van God pleit voor de heiligen. Die Heilige Geest doet dus precies hetzelfde als de Zoon. Die pleit ook voor de heiligen. Nou, en als ik dat van hem overneem, of als ik me door die Geest laat leiden, zal dat de Heilige Geest verheugen. Dat ik me daar niet voor afkeer, zeg maar. Als vierde, als we bidden om de vrede van Jeruzalem, zal dat ook de engelen verheugen. De protestanten kennen er niet zoveel. De oude kerk kent er wat meer. Die hebben ook andere geschriften. Die kennen Uriël en Raphaël. Maar wij kennen wel de metgezel van God. In het Hebreeuws de gabber van de eeuw. Gabriël. Die altijd wordt uitgezonden en die voor het aangezicht van God staat. En een van zijn belangrijkste boodschappen gaat over Israël. God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Hij zal groot zijn en hij zal koning zijn over Jacob tot in eeuwigheid. En we kennen nog een andere engel. Michaël, dat is de engel die is toegewezen aan Israël. We komen hem een paar keer tegen in de Bijbel. We komen hem tegen als die in de hemel strijd voert als overste van de engelen. In de openbaring met de engelen van de draak. En de engelen van de draak de hemel uitveegt. Dat is de engel van Israël. En we komen hem tegen als de engel des Heren, de Messias zelf, de Zoon, uit de hemel op weg gaat naar Daniël in Daniël 10, omdat Daniël zich voor God verootmoedigt en opgehouden wordt omdat hij moet vechten met de engelenvorst van Perzië. En dan zegt hij, niemand stond mij terzijde dan de engelenvorst van Israël, Michaël. Dus die engelen hebben iets met Israël. Hè? Die doen niet aan vervangingstheologie, die engelen, zeg maar. En als de engelen zingen in de paasnacht, of sommigen zeggen de staat zeggende, dus ze proclameerden, dan zeggen ze vrede op aarde en ere zijn God in de hoogte en vrede op aarde bij mensen naar wie Gods welbehagen uitgaat. En dat zijn niet mensen die wat aardig zijn, maar naar wie Gods verkiezing uitgaat, naar wie Gods welbehagen, naar wie Gods plezier uitgaat. En dat is dezelfde de groep mensen als waar die ene engel in de kerstnacht van zegt, ik verkondig uw grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. Dat is Israël. Jezus zegt trouwens dat er nog veel meer engelen zijn, veel meer persoonlijke engelen. Die zegt zelfs dat wij allemaal een engel hebben. Hij zegt tegen mensen, je moet uitkijken dat je mensen die zwak in het geloof staat, dat je die niet ergert, want weet wel dat hun engel voortdurend het aangezicht van God ziet. Hun engel ziet voortdurend het aangezicht van God. Ik moet u bekennen dat ik daar niet zoveel mee bezig ben, maar het staat er wel. Er zullen sommige mensen zeggen, ja, het staat alleen maar in Matthäus 18, vers 10. Ja, als je alles wat maar één keer in de Bijbel voorkomt, als je dat eruit moet halen, u snapt wel, dan kunnen we wel bezig blijven. Dus wij hebben engelen die voortdurend het aangezicht van God zien. En dan kom ik uit Delft, dus ik zeg het wel eens een beetje onbeholpen, maar dan stel ik me zo voor. Er was pas iemand die zei, oh, kom je ook uit Delft? Ik zeg, ja. Hij zegt, waar woon je? Ik zeg, mijn opa en oma woonden aan de Zuiderstraat. Die begon hier een beetje te gniffelen. Die zei, dat was de achterbuurt van Delft. Ik zeg, ja, dat weet ik ook wel. Wil je dat niet zo hard zeggen? Nou, daar kom ik vandaan. Zo praat ik af en toe ook een beetje. Maar ik kan me dan zo voorstellen dat als we allemaal een engel hebben toegewezen, dat sommige engelen extra trots zijn. Die zeggen tegen die andere engelen, nou, die van mij, Die komt elke dag naar de Vader toe in de hemel en die bidt om de vrede van Jeruzalem. Weet je dat wel? En dan zegt die andere engel, nou, ik heb iemand, die hoort het nooit over. Elke dag zegt hij hetzelfde. Ik val ze wat bij me in slaap. Bij die van mij. Ik weet al precies wat hij gaat zeggen. Engelen voor het aangezicht van God. Ja. Goed. Maar dit mag je vergeten hoor. Dit hoeft niet op de band. Maar goed. Als vijfde zal het de hemelingen goed doen. Wie zijn die hemelingen? Zijn Gods kinderen die over het lijden heen zijn, die overleden zijn. En die hun intrek genomen hebben bij Christus, die een van de woningen betrokken hebben van het huis van de Vader. En niet meer zien als in een spiegel in raadselen, maar zien van aangezicht tot aangezicht. Die de loopbaan van het geloof hebben afgerond. En sommige mensen hebben de neiging om te zeggen, ach, die weten daar helemaal niks van wat er hier gebeurt. En ze zeggen dat omdat ze ook een beetje benauwd zijn, stel je voor dat ze wel alles zouden zien. Maar ze zeggen, ja, maar in de hemel kun je geen verdriet hebben, dus die, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Als je de Bijbel goed leest, merk je dat er in de hemel heus wel verdriet is. Als de Heilige Geest verdrietig kan zijn, dan kunnen de hemelingen ook verdrietig zijn. En dat zijn ze ook soms. Maar in ieder geval staat er in de Bijbel dat wij een wolk van getuigen om ons heen hebben. Iemand zei pas, ja, dan stel ik me voor een soort tribune. En die mensen hebben allemaal de wedloop van het geloof gelopen. En nou zijn wij aan de beurt. En ze kijken naar ons hoe wij het doen. Ja, zoiets. Maar tussen die wolk van getuigen staan een heleboel kinderen van Israël. Er staat Abraham en David en Mozes en de profeten en de apostelen. En die kijken dus. Die kijken. Je zegt, kijk, zien die mij dan? Ja, ik denk het wel. Maar u ook. Niet dat ik me dat bevatten kan. Ik kan ook niet bevatten dat God naar alle mensen kan luisteren. Tegelijk. Maar blijkbaar is het wel zo. Openbaring 5 laat ons een stukje van die hemel zien. En daar zien we de hemelse hofhouding, om het zo eens te zeggen. 4 dieren en 24 oudsten, die zich nederwerpen voor het lam, voor de leeuw uit de stam van Juda. Zo staat hier Jezus bekend in de hemel. Dat is ook bijzonder, hè? Wie kan die boekrol openen met die laatste zegels, die laatste boekrol? En niemand werd gevonden in de hemel die de laatste dingen kon openen, die in gang kon zetten. Totdat ze zeiden, ja, maar het lam dat geslacht is en leeft. De leeuw uit de stam van Juda. Zo staat hier Jezus bekend in de hemel. En er is niemand in de hemel die zegt, ja, dat was vroeger. Dat is hij nog steeds. Er staat niet dat de Heer Jezus dat niet is. De heiland van de wereld. Nee, ze zeggen de leeuw uit de stam van Juda. De koning van Israël. Die kan die zegels verbreken. En dan staat er dat die 4 dieren en die 24 oudsten elke citer hebben. En ze hebben gouden schalen. En die gouden schalen die brengen ze op het reukofferaltaar in de hemel. Want u weet het heiligdom in de hemel. Naar de afbeelding daarvan is het heiligdom op aarde gemaakt. Hè? Mozes heeft God alles laten zien. En als David voorbereidingen treft voor de tempel, dan staat er in Kronieken, naar ik meen, of in Koningen, maar in ieder geval in Kronieken ook, dacht ik, dat David het allemaal laat bouwen door Salomo naar het ontwerp dat hem door God getoond is. Hij verzint niet zelf maar iets. Nou, en zo is er in de hemel dus een offer, een reukofferaltaar. En dan worden de geurige kolen, zeg maar, die in die gouden schalen liggen, opgelegd. En dat zijn de gebeden, staat er dan, dat zijn de gebeden van de heiligen. En het zou het geweldig zijn als daar dus ook het gebed om de vrede van Jeruzalem tussen zit. Die reuk ook opstijgt in de hemel. Maar we horen ook, dat is Openbaring 6... horen we ook de hemelingen zuchten en steunen. Dat bedoel ik maar. Zeggen, hoe lang nog, waarachtige en heilige heerser, hoe lang duurt het nou nog? En oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan degenen die op aarde wonen? En dat wij die smeekbeden horen en meebidden, dat we in het rumoer van de wereld, in de verguizing van Israël, dat zal er altijd zijn, want het is een volk dat apart staat, maar ook in de verdrukking van de christenen. Dat we niet de andere kant op kijken, maar dat we met de hemelingen hunkeren en vragen, hoe lang duurt het nog voordat het moment gekomen is? Wanneer zal de dag aanbreken dat al uw kinderen verlost worden van hen die hen haten? Wanneer komt de vrede van Jeruzalem? Want daar begint het en daar zal het voleindigd worden. Jeruzalem staat tegenover, in Openbaring staat tegenover een andere stad, Babel. En Jeruzalem wordt dan de bruid genoemd en Babel wordt de hoer genoemd. Die twee staan tegenover elkaar, de hoer en de bruid. En van de hoer van Babel, dus de wereldstad, daarvan staat, en in haar werd gevonden het bloed van profeten en van heiligen. En niet alleen van de verrukte christenen en van de verguisde joden, maar van alle die op aarde geslacht zijn. Het bloed daarvan werd gevonden in Babel. En die stad Babel, daarmee zal op 1 uur worden afgerekend, zegt de Bijbel. En de hemel, de hemelingen zeggen, hoe lang, wanneer komt dat nu? Nou, we merken wel, bidden is niet zomaar iets, hè. Bidden is verschijnen voor het aangezicht van God, voor de troon van God. Het is mens zijn in je hoogste vorm. Ook omdat we ons bewust zijn dat we ons bevinden in een geestelijke oorlog. We bevinden ons in een oorlog tegen de Satan en zijn donkere engelen. We weten, Satan is uit de hemel gegooid en kan daar niet meer doen wat hij daar zo graag deed. Dan kwam hij van zijn rondreis op de aarde en dan zei God, heb je ook 8 geslagen op mijn vriend Job? En dan zei de Satan, hè, die begon dan te stoken, Satan betekent ook degene die een wicht drijft, die zei, ja, logisch. Als u iedereen zo rijk maakt, dan liggen ze allemaal op hun knieën voor u. Maar als u er even... Dat is een Satan. Of in Zacharia 3, er staat een vieze hoge priester, die komt uit de ballingschap voor God, Jozua. En de Satan beschuldigt die hoge priester van Israël, en dan staat de engel des Heren erbij en die zegt, laat je het eens uit je hoofd om Jeruzalem te beschuldigen wat God verkiest. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? En dan zegt de engel des Heren, doe hem zijn schone kleren aan. Doe hem schone kleren aan en herstel hem in zijn ambt. Nou, u weet dat Heer Jezus onze archieven meegenomen heeft naar Golgotha. En waar de Satan zo graag inbladerde om te zeggen, God, ik snap niet dat je nog doorgaat met Israël, ik snap niet dat je nog doorgaat met die kerk. Dat heeft de Heer Jezus meegenomen in zijn sterven, in zijn begrafenis en dat is weg. En daarom als hij naar Golgotha gaat, dan staat er ook, en nu gaat er een oordeel door de wereld, de overste van de wereld wordt naar buiten gegooid. Hij heeft daar niks meer te doen, hij is een... Zijn kruid is verschoten, zijn kruid is nat geworden, het is onbruikbaar geworden, het is weg. Het is verzoend door het bloed van het lam. En dan wordt hij naar buiten gegooid, maar op aarde gaat hij er gewoon mee door, voor wie maar luisteren wil. En Paulus die zegt, we hebben ermee te maken, de Satan probeert de deuren dicht te doen voor het evangelie. Hij zegt, we hebben te worstelen tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En dan zegt hij, we moeten onze geestelijke wapenrusting aantrekken, we moeten onze lendenen omgorden met de waarheid en het zwaard van de geest. Maar zegt hij, daarbij aanhoudend bidden en smeken, wakend vol volharding in het gebed, zodat dichte deuren open gaan. Bidden. De Heer Jezus zegt, dit geslacht vaart alleen maar uit door bidden en vasten. En dat is dus het 6e, ons gebed voor Jeruzalem, ons gebed voor Israël als een kracht in de strijd tegen de boosheden in de hemelse gewesten. En wat zou dat een macht kunnen zijn als de kerk dat wereldwijd gaat doen? Want God heeft een keer gebracht in het lot van Juda en van Jeruzalem na 2000 jaar, dat ziet iedereen die de Bijbel leest, Joël. God heeft een keer gebracht in het lot van Juda en van Jeruzalem, de stammen keren terug. Het gaat op weg naar de voltooiing. Straks zal God terugkeren. Ezechiël zegt in de naam van de stad zal zijn. De Heere woont daar. En dan daartegen in het verzet wat je ziet daartegen in. Dat Judea en Samaria ervan afgebroken moet worden. En nog meer de oude stad Jeruzalem met de Olijvenberg. Want daar komt hij. En met de Tempelberg. Want daar zal de troon van David staan. Ik denk dat er geen moslim is die dat weet. Maar de geestelijke machten van de duisternis die achter de coulissen bezig zijn. Die weten het nog beter dan wij. Hoe het straks zal gaan. En die proberen dat te vertragen en tegen te houden. Ga niet om Tel Aviv. Gaat om de stad van de grote koning. En wat zou dat dan een macht zijn? Als de wereldwijde gemeente van Jezus Christus uit de volkeren samen met de synagogen zich verenigt in bidden en vasten. En daarmee de macht van de duisternis doorbreekt. Jezus zegt het zelf. Ik sprak gistermorgen een collega van mij die zegt, ja, ik word er ook een beetje moedeloos van, zei hij. Want overal in de kerk, in mijn kerk, en dat was dan trouwens de geïnformeerde kerk, en ik ben van huis uit hervormd, en weer anderen zijn evangelisch. Allemaal zeggen we, God houdt nog steeds van Israël. Maar als je begint over het land en over Jeruzalem, dan beginnen ze ineens zich terug te trekken. Met andere woorden, we houden van Jeruzalem, maar maak het niet concreet. En ik denk dat de Satan daarmee zand strooit in de ogen van heel veel christenen. Dat hij, wat een geweldig machtig leger zou kunnen zijn in de geestelijke oorlog, dat mensen worden. Hè? Ik zeg weer eens, net als met de gaven van de geest. Als je daar niet naar, dus de Satan ook altijd mee bezig. Die zegt, ja tuurlijk zijn de gaven van de geest. Tuurlijk, ik zou je er niet in verdiepen. En dan zorgt hij ervoor, hè? Dat, net als met het leger, dat de kok in de frontlinie staat en dat de generaal staat te koken. En dat de kolonel die veegt de vloer aan en de soldaat die maakt een strategisch plan. Dat zou hij graag willen. Ja hoor, geestelijke gaven. En zo is hij ook bezig met de kerk. Tuurlijk, God houdt nog steeds van Israël. Daar had hij toch ooit iets van, dat heeft hij nooit vergeten. Vlug verder. Maar dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Dat God ooit nog een warm plekje voor Israël in zijn hart heeft. Omdat hij er in de tijd van het Oude Testament ooit iets mee had. Als een soort verloren gegaane vakantieliefde. Maar goed, u begrijpt het. Vers 7. Of punt 7. Wat een getuigenis voor de schepping. Ja. Klinkt misschien wat vreemd, maar de schepping looft en bidt ook. Psalm 19 zegt dat. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is geen sprake, het zijn geen woorden. En toch gaat een prediking uit over de ganse aarde. Psalm 48, loof de Heere op de aarde, grote zeedieren en alle waterdiepte, vuur en hagel en sneeuw en mist, alles wat vliegt, alles wat kruipt, alle wilde dieren, al het vee. Ze loven God door een existentie. Maar er wordt ook gezucht en gesmeekt door de schepping. Romeinen 8 weer. De schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen van God. Ze is als in barensnood. Ze is onderworpen aan de vergankelijkheid omwille van de mensen. Ze weet als straks de zonen van God komen, als straks Christus komt, dan zal ze van die vergankelijkheid verlost worden. Bij de komst van Christus komt ook het paradijs mee en zal de wolf en het lam samen liggen. En zal de leeuw stro eten als het rund. En het komt in Jeruzalem. En wij zijn de kroon, wij zijn het hoofd van de schepping. God heeft tegen ons gezegd dat wij zijn goede schepping moeten bewaren. Dus dat is ons, naast het eren van God is dat ons beroep. Hovenier, ja. Ja. En dat is iets meer dan dat je zegt, ja, ik eet voortdurend eieren van vrije uitloopkippen. Dat gaat veel verder. Ik denk dat we onze plaatsen innemen als hoofd van de schepping, als kroon van de schepping, als we de schepselen voorgaan in hun lofprijzing en in het verlangen en in de hunkering naar de dag des Heren die zich zal openbaren in Jeruzalem. Dat klinkt heel vreemd, maar als een boom geplant aan waterstromen, weet je dat. Wij zijn het hoofd van de schepping en wij gaan de schepping voor in de aanbieding en in de lofprijzing en in de verwachting en in de bede om de dag des Heren. En wat als achtste, en ik noem het maar met een paar woorden, wat zal het dan ook een getuigenis zijn voor de wereld? Als we daarom bidden. Denk wel eens, wat weet de wereld van ons? De wereld weet dat we ons christenen noemen. Dat we geloven in een God. Dat we geloven in een leven na dit leven. En dat we geloven dat we... Ja, sommigen denken dat ze beter zijn dan anderen of zoiets. Maar wij zijn toch ook goed. Je moest eens weten wat er onder christenen te vinden is en bij ons... Nou ja, in ieder geval, ze geloven in een God en een leven na de dood, maar wij geloven dat niet. Nou, zo wordt. De dood hoort bij het leven. Dat is een beetje verschil. Maar stel je voor, als ze van ons moeten zeggen, als je daar binnenkomt, zijn ze ook aan het spreken met God. Ze zijn aan het bidden. En weet je wat nou zo merkwaardig is? Als ze bidden, bidden ze voor ons en ze bidden voor de wereld. Maar ze bidden in hun gebed ook om Jeruzalem en om Israël. Het lijkt wel alsof alles daarom draait. En u weet dat er hogere dingen zijn, maar het draait er wel om, ja. Het draait om Jeruzalem. En dan moeten we natuurlijk nooit verdoezelen. Als we gaan evangeliseren en we delen alleen het Johannes even, dat is heel goed. Maar nu moet u eerst, tenminste ik, maar ik ben een late leerling. Ik heb 3 jaar, als de Heer het me geeft en als de Heer Jezus nog niet gekomen is, want dan gaat het wat vlugger. 3 jaar uitgetrokken om het Johannes-evangelie te begrijpen. Want ik heb 1 ding nu begrepen dat ik niet zo goed begrijp. Dat het heel erg Joods is. Alleen dat het me wat moeite kost om door de korst heen te komen. Dus als je het Johannes evangelie, ik weet niet of je het Johannes evangelie moet geven, ik zou iets eenvoudigers geven. Maar wat je ze niet moet onthouden, is dat je gelijk al vertelt dat Jezus een Jood is. En dat Jeruzalem straks de culturele en politieke en godsdienstige hoofdstad van heel de wereld zal zijn. En dat de koning van Israël de heiland van de wereld is. Dat het heil uit de Joden is. Ja, maar zullen de mensen zeggen, maar als we dat zeggen, dan zeppen ze weg. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar wij moeten de waarheid brengen. Wij hoeven ons geen enkele zorgen te maken of het wel goed overkomt. Dat is onze afdeling niet. Onze afdeling is niet de marketing... Onze afdeling is niet de verpakking. Ik heb eens meegemaakt, hè, moet je niet verder vertellen, dat ik in het begin bij een gemeente kwam en die had dan ook zoiets, hè, ja, veel eenvoudiger. Tweedehands piano en een derdehands gitaar. En er stonden dan wat mensen voor. Heerlijk te zingen, was best mee te zingen. En dan kwam je na 1 jaar of 3 terug en dat was totaal veranderd. Ze hadden eerste klas piano's en ze hadden eerste klas gitaar en die zangeressen. Nou, die waren zo mooi, daar kon ik niet van slapen. Ik overdrijf wat. Maar dat moet je dus niet doen. Dat moet je dus niet doen. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de verpakking. En ben je gebeend als je het wel doet. De Heer Jezus heeft gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. De Heer Jezus heeft nergens gezegd dat wij een boodschap verkondigen die populair is in de wereld. Probeer het dan ook niet te doen. Hè? Wat dat betreft heeft Dostojewski een prachtig verhaal geschreven. De groot inquisiteur. Een dik boek, de gebroeders Karamazov. Op een gegeven moment komt de Heer Jezus terug op aarde. En hij wordt gelijk door de groot inquisiteur, dus iemand die een hoge positie heeft in de kerk, gelijk gevangen gezet. Jezus. Hij komt op bezoek bij de kerk en wordt gelijk in zijn nekvel gegrepen en in de gevangenis gezet. En op een gegeven moment komt er toch een gesprek tussen de groot inquisiteur... En tussen Jezus en dan zegt de groot inquisiteur, U moet zich niet met de kerk bemoeien. Laat dat nou maar aan ons over. Wij weten precies wat we wel en niet kunnen zeggen. Als we u uw gang laten gaan, wordt het zo radicaal, dan wordt niks. Nou, het is 150 jaar geleden geschreven zoiets, of nog langer, maar ik denk dat het zo actueel is. Je probeert je natuurlijk zo goed in de etalage te zetten. Hè? Ik kan er zo boos om worden, dus dat... Maar ik zal het niet meer doen, maar heel even dan. Maar die mensen die met zo'n groot kruis door de stad lopen te hollen. Met allerlei beroemde en mooie acteurs en actrices. En dan dus niet zeggen dat het een Jood is. En dus niet zeggen dat hij gekomen is om alle verloren stammen weer thuis te brengen. En dus niet zeggen dat hij gekomen is om Jeruzalem weer op te richten. En waarom niet? Omdat je vorig jaar hadden we 3,5 miljoen zeppers. Of niet zeppers, mensen die aan de buis gekleed. Stel je voor dat die allemaal wegzeppen omdat ze dat horen. Dat kan niet. Ja. Dan niet. Dan doe je het op je eigen manier. Hè? Tuurlijk niet. Dat kan niet. Negen. Bidden voor Jeruzalem raakte ook het hart van de kerk. Wat is het verschil tussen een kerk die niet en een kerk die wel voor Jeruzalem bidt? Een kerk die niet voor Jeruzalem bidt, die miskent zijn eigen DNA. Die weet niet meer zo goed waar ze vandaan komt en die weet ook niet meer zo goed waar ze naartoe gaat. Over de toekomst weet hij niet zoveel te zeggen. Die zegt al, ja, geen spoorboekje en zo. Maar we maken helemaal geen spoorboekjes. Maar dan zelfs. Een kerk die wel voor Israël bidt, weet veel beter wie God is. Weet veel beter wie Jezus is. Weet veel beter wat er in de toekomst gebeuren gaat. Die weet dat wij als wilde olijven tegen onze natuur in, zijn ingelijfd in de edele olijfboom. En dat wij zeggen, om met Rebecca de Graaf te spreken, dat wij als Javet zijn komen wonen in het huis van Sem. En we weten dat onze toekomst alles te maken heeft met het wederoprichten van de vervallen hut van David. En we weten dat onze toekomst te maken heeft met Zion. En wij verootmoedigen ons voor Israël omdat we weten dat de gedeeltelijke bedekking, de gedeeltelijke verharding van Israël alles te maken heeft met de voorrang die wij gekregen hebben. Ze zijn vijanden van het evangelie, zegt Paulus, omwille van jullie. Vergeet dat niet. En we snakken naar het moment dat het evangelie zijn thuisreis afmaakt en weer thuiskomt waar het vertrokken is, Jeruzalem. Zo'n kerk wordt gezegend. En waarom? Omdat God ooit tegen Abraham gezegd heeft, wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En wie jou zegent, zal ik zegenen. En toen zei God er niet bij, ja, de komende 500 jaar. Of totdat Jezus geboren wordt. Nee, dat is een wetmatigheid in het koninkrijk van God. Ik denk dat dat de oplossing is voor de moeite van de kerk. En tenslotte, we zouden het bijna vergeten, als tiende punt, wat een vreugde voor Israël zelf. Mensen hebben dat in Israël niet eens door. Niet eens altijd door. Als je met ze in aanraking komt en je vertelt dat er in Nederland een heleboel mensen zijn die een warm hart voor Israël hebben, dat we 200 consulentes hebben en dat een krant gelezen wordt door 120.000 mensen, misschien wel meer, dan zie je soms de tranen komen. Omdat ze werkelijk idee hebben dat ze helemaal alleen staan. Dat er altijd wel weer iets is. Dat is altijd zo geweest. Mijn oudste dochter, die is bezig met een masterscriptie over het antisemitisme in het Frankrijk van de 19e eeuw. Le Croix. waarbij de nieuwe gevestigde orde, de Rooms-Katholieke Kerk, heel antisemitisch is. Waarom? Omdat ze de Joden ervan beschuldigt de Franse revolutie ontketend te hebben. Zo keek ik gisteravond op Nederland 1 naar een documentaire over Stalin, waarbij Trotsky benoemd werd tot minister van Binnenlandse Zaken in de communistische regering. En Trotsky zei, doe dat nou niet, want ik ben een Jood. Het is niet zo verstandig om een Jood tot minister van Binnenlandse Zaken te benoemen. Dat kan alleen maar tegen ons werken. Voor de Franse Revolutie waren Joden degene die God vermoord hadden. En tijdens de Franse Revolutie zeiden ze, ja, dat kan niet meer. En schreven ze de grote dictionaire, weet je wel. De grote, nee, ontschiet het woord even. En daarin stond over de Joden dat er geen kerkelijk anti-judaïsme meer kan zijn. Maar dat Joden natuurlijk wel gewoon een asociaal ras zijn. En dat ze er ook niks aan kunnen doen. Dat ze inferieur zijn aan de meeste mensen. Dat is nou eenmaal zo. En in elke tijd heeft dat wel. Nu is het anti-Zionisme. Dat is in mijn kerk. Ja, ik denk wel de grootste ketterij. Ja, want ze willen ook niet alleen van beschuldigd dat ze achter het communisme zaten, maar ook achter het kapitalisme. Maar goed, ze deden zo het fout zo'n beetje. Maar nu is het anti-Zionisme. Ik zeg wel eens, God is de eerste Zionist. En waarschijnlijk ook de laatste. En wij hangen daar wat tussenin. Het is zo vreemd om Zionist te zijn. Maar als ik dat in mijn kerk zeg, ja, niet bij jullie, maar bij de schriftgeleerden, ja, dat kan niet, ik ken het. Tja. En als mensen dan merken dat wij om ze geven, dat we van ze houden. Ik zeg wel eens, als de wereld Israël voor het Hoge Rechtshof daagt, dan brengen wij jullie een etage verder. En dan moet ik altijd denken aan Psalm 75, hè? Die oude psalm. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist, die als aller oppervoogd, deze vernedert, die verhoogt. 10 punten. Waarom het belangrijk is om te bidden om de vrede van Jeruzalem voor God, voor zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, voor de Heilige Geest, voor de engelen, voor de hemelingen, als een wapen in de strijd tegen de boosheid in de hemelse gewesten, als kroon van de schepping, voor de wereld, voor de kerk en voor Israël. Weet u wat ik de mooiste tekst uit de Bijbel vind? Nou, ik kan niet zeggen, maar wat ik een mooie tekst uit de Bijbel vind, Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20 zegt, ik leef niet meer. Ik ben met Christus gekruisigd. En voor zover ik nu nog leef, leeft Christus in mij. Het komt een beetje overeen met wat de Heer Jezus zelf zegt. Ik en de Vader, wij zullen tot u komen en we zullen woning bij u maken. Dat betekent nogal wat. Dat betekent dat de koning van Israël in ons leeft. Soms zeggen Joden, als ze ons bezig zien, die zeggen, ja, maar er zal wel ergens een Joodse ziel bij jou zijn, anders zou je dat niet doen. Ga maar kijken. Dat heb ik wel eens gedaan. Ik heb er eens gegoogeld. En toen dacht ik, dan ga ik op zoek naar poot. Hè, wie weet, kom ik een Joodse poot tegen. Nee hoor. Het zal alleen maar een zijtak zijn, maar ik heb hem niet gevonden. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, laat ook maar. Niet het allerbelangrijkste zal voor mij zijn omdat ik dit werk doe en omdat ik van Israël hou, de dag waarop ik ineens in een of andere parenteel iets van een Jood zie staan. Het allerbelangrijkste is gewoon dat er Joods bloed door mijn aderen vloeit. En dat er Joods bloed door uw aderen vloeit. En waarom? Omdat de Jood Jezus bezit genomen heeft van uw leven. De Jood Jezus heeft bezit genomen van uw hart. En als u Israël lief heeft en als u bidt om de vrede van Jeruzalem, dan doet u dat in de allereerste plaats omdat er iemand in u aanwezig is die daarnaar verlangt. 9:15. Dirk Peter.
Goedenavond, mijn naam is Dirk Bakker. Naast Emmeronen werk ga ik mee als vrijwilliger bij de Christen voor Israël, wat ik heel mooi vind om te doen. Maar we willen nu graag een collecte houden. En de collecte die is voor de overlevenden van de Holocaust. Er zijn mensen die zitten psychisch en lichamelijk in en de knoei en die hebben vakkundige hulp nodig en daar gaat het geld onder andere naartoe. Maar het gaat ook dat ze zich eenzaam voelen voor er bezoekjes, dat de mensen op een bezoek komen, maar ook dat ze voldoende eten kunnen krijgen, alles wat ze met nodig hebben. Maar zelfs ook, ik ben voor enkele weken geleden in de Oekraïne en geweest samen met Koen. Met een werkreis mee. In mei gaat er trouwens nog een werkreis richting de Oekraïne. Er zijn nog plaatsen vrij. Als iemand mee wil, die kan zich nog aanmelden. Het is heel mooi en waardevol om dat te doen. Maar in ieder geval, als u de folder erbij pakt, de vrouw die hier achterop staat, die zijn we tegengekomen. En die onderhoudt een gigantisch groot massagraf, waar 60.000 of meer dan 60.000 Joodse mensen begraven liggen. Er staan enkele monumenten. Voor een paar maanden terug is er nog weer opnieuw een monument onthuld. Maar dat moet ook allemaal onderhouden worden. De hekken eromheen moeten geschilderd worden. En dat bekost ook de christenen en voor Israël om monumenten te plaatsen. Zo is er onlangs ook een monument geplaatst langs een rivier, waar, meen ik, 4.000 of 6.000 en kinderen verdronken zijn onder een dikke laag ijs. En degenen die boven kwamen, die werden doodgeschoten. En daardoor is dit monument er neergezet dat degenen die in de Oekraïne komen, of degenen die er wonen, dat niet vergeten zal worden. En daar is geld voor nodig en dat wil de Christen voor Israël samen met u, als het kan, bekostigen. En dan heeft u een machtigingskaart gekregen bij de folder in. Als u die ziet en u wilt een machtiging overmaken, als u dan alle gegevens invult, en dan komen we zo de collecte, dan komt het goed. Maar u mag natuurlijk ook contant geven. Het zou mooi zijn als u dit project wil ondersteunen. Ik kan natuurlijk niet in uw portemonnee kijken, maar alles is welkom. Besluit u om €50 of meer te geven, dan heb ik hier al een dvd. Sarah en Van Oort met Koen in de Oekraïne. Daar kunt u zien hoe het werk in de Oekraïne eraan toe gaat. Dan hebben we u ook op uw stoel een shalomkaart gezien. Heel fijn als u deze shalomkaart wilt invullen. Er staat achter bij de boekentafel straks een mandje. Daar mag u ze inleggen, u mag ze ook gewoon geven. Deze shalomkaart wordt in Israël uitgedeeld aan het Joodse volk. Ongeacht wie het is het een militair, is het een arts, is het een verpleegster, is het een holocaust-overlevende, net degene die ze op straat tegenkomen of waar ze in de ziekenhuizen komen. Het is dat zij een warm hart vanuit ons land krijgen dan, dat er mensen zijn die aan ze denken. En net zoals Dominique Poot net zei, dat doet ze heel goed. En u mag uw e-mailadres invullen, vult u dat in. Er komen zelfs contacten van dat ze een bedankje en terugsturen voor de kaart die u gestuurd heeft. Het gaat alleen naar hen toe, voor de rest wordt er niks met die kaart gedaan. Behalve als u Israël Actueel niet ontvangt nog, dan zult u die daarna gewoon door de bus krijgen. Dan bent u van harte welkom bij de IPC-tafel. Allerlei producten die erop staan. Die ook uit wat wij noemen, of wat de regering noemt, de bezetten en gebieden. Ze zijn nog niet gelabeld hier zo, maar ook van harte aanbevolen. En de boekentafel met alle mooie boeken. Dat willen we nou graag in de collecte houden. En dan wens ik u nog een fijne avond.
Goed, de voorzitter had me erop gewezen dat ik u nog iets beloofd had. En die heb ik inderdaad vanmiddag nog opgehaald in Nijkerk. Dus u krijgt zometeen van hem een paper uitgedeeld, weet je, met al die getallen, want dat onthoud je natuurlijk nooit. Maar dan heb je ze weer eens een keertje onder elkaar en hoe het allemaal werkt en zo. Ik heb wel gevraagd, maar hij wist precies wie er bij wie hoorde, dat we per echtpaar de één nemen, weet je wel. Zo knus om met z'n tweeën één blaadje te lezen op de bank. Goed. Zijn er nog dingen die ik misschien zou kunnen verhelderen? Of waarvan u zegt, zeg het nog eens? Of durf het nog eens te zeggen of zo? Soms denk ik wat fel, hè? Maar dat bedoel ik niet zo, hoor. Ik heb zondag gepreekt over Mozes. Ik was in Werkendam. Toen hadden ze gevraagd of ik de lezing van die week zou willen lezen. En dat gaat over melaatsheid, de lezing in de synagoge, Leviticus 13 en 14. En melaatsheid wordt in de Joodse traditie in verband gebracht met roddelen. En dat heeft te maken met een hoofdstuk uit Numeri, waarin Mozes trouwt met een Ethiopische. En waarop Mirjam begint te roddelen. Die heeft zoiets van, wat denkt hij wel dat hij dat kan maken om zomaar met een Ethiopische te trouwen? Dat kan zomaar niet door de beugel. Wie denkt hij wel dat hij is? Hij is in zijn trots gaat hij boven de wet staan of boven de partijen staan. En dan neemt God het voor Mozes op. En dan staat er, Mozes nu was de zachtmoedigste mens van alle mensen. Heel mooi. Ik heb het zondag trouwens niet eens gezegd. Maar als ik iets over Mozes had willen vertellen, dan had ik gezegd, nou, was een wijze man, maar hij heeft ook iemand een keer de hersenpan ingeslagen. Ja, toch? Hij kon wel driftig uit de hoek komen. En zo hoop ik, dat kan ik ook af en toe. Maar ik probeer toch nog zachtmoedig te zijn. Goed, zijn er vragen? Tweede vraag, Asus. De eerste is altijd lastig. Als er geen vragen zijn, is ook goed. Dan ga ik lekker naar huis. Dan ben ik om 11:45 thuis. Ja, ik woon bij de Eemshaven. Weet u waar dat ligt? Ja, ik moet s'avonds altijd uitkijken. Want als ik niet op tijd rem, dan zit ik in de Waddenzee. Ruud. Ja, bij Delfzijl, ja. Bij Delfzijl, ja.
Ik wil nog over jou uitleggen, gewoon van de laatste vers van Psalm 10.
Laatste vers van Psalm 1. Heb ik daar al iets over gezegd? De eerste keer. Ik heb volgens... Oh, het laatste vers van Psalm 1. Wat ik al over gezegd heb is, denk ik, dat de psalm, het eerste woordje van de psalm begint met een alef. Met de alef van Esrei, welzalig. Dat het woordje 26 keer in het boek van de psalmen voorkomt. Net zoveel als de getalswaarde van de naam van God. En dat het laatste woordje in het Hebreeuws van die psalm begint met een tav. Met de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En wat wil dat dan zeggen? De commentaren die zeggen dat met deze psalm, die een inleiding is op het hele psalmenboek, eigenlijk alles gezegd is. Het omvat alles. De alef en de taf. Iemand die zich laaft aan het woord van God is als iemand die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, en alles wat hij onderneemt, dat gelukte. Toen heb ik gezegd, dat klopt niet.
Ja,
je kunt het wel zo vertalen, al wat hij onderneemt gelukt. En toen heb ik geloof ik gezegd, het zou een mooie tekst zijn in de kantine van je bedrijf of zo. Maar andere vertalingen, en ik denk dat het beter is. La Bouscagne. Ik heb veel van La Bouscagne. Dat is een hoogleraar Oude Testament Groningen en Potchefstroom. En die is veel bezig om op deze manier met de psalmen om te gaan. En die vertaalt, alles wat hij voortbrengt is goed. Dat kan ook. En dan blijf je binnen het beeld van de boom, weet u wel? Want als je zou zeggen, alles wat hij onderneemt gelukt, dan is iets heel anders. Maar die boom is een boom die zijn blad niet verliest, hè? Of die zijn vrucht op zijn tijd geeft. En alles wat die boom voortbrengt is goed. En zo is een mens die geplant is aan het woord van God. Het zal niet zo zijn dat alles wat hij in zijn leven doet, dat het altijd maar lukt. Maar zijn vruchten zijn goed, om het zo eens te zeggen. Dat is wat hij zeggen wil. Goed. Ik ben nog niet helemaal verpletterd door mij. Of ja. Wat wil u vragen?
Een algemene
vraag. Ja. Ja, Koen, ik niet. Ik mocht hem niet zien.
Je hebt ook nog een klein bolletje.
Ja, oh ja, wat doe ik?
Ja, dat was wel leuk, hè.
Oh ja, de documentaire is mij afgeraden om te kijken, omdat ik anders niet, omdat Koen natuurlijk, wil ik wel zeggen, van ik ben zelf in december geweest, Dirk is kort geleden geweest. En als je er komt, is het echt niet zo dat hij iemand in zijn nekvel pakt en zegt, dat kan ook niet, want we werken eigenlijk aanvullend bij het Joodse agentschap. Het was wel zo dat zo'n icoon dan voortdurend zegt, ja, maar dan moet je met ze bidden. En dan moest je nog een keer bidden, was het weer niet goed. En die mensen waren zo lief en zo aardig, dat op een gegeven moment je daar gewoon in meegaat. En voelen ons ook een beetje bedrogen. Dat was de vraag niet. De vraag was, hoe gaat het nou precies? Ja, dat is heel, hoe kun je ontdekken dat ze Jood zijn? Dat schijnt, ik vertel alleen maar wat ik weet, heel ingewikkeld te zijn soms. Ja. In Frankrijk is dat niet zo. Mijn dochter gaat naar Frankrijk trouwens. En daar weet iedereen wel dat hij Jood is. En woont in Le Marais, in de Joodse wijk. Maar 70 jaar communisme heeft ervoor gezorgd dat een heleboel Joden hun godsdienst, hun roots verdoezeld hebben. Niet nu, maar hun grootouders al. Het komt voor, heb ik me laten vertellen, dat mensen in de straat, in het dorp, weten dat ze Jood zijn en dat ze dat zelf niet eens bewust zijn. Dus wat er dan gebeurt op het moment dat die mensen daarna op zoek gaan, dan moeten ze, willen ze naar Israël komen, dan moeten ze kunnen bewijzen dat ze Jood zijn. Dus dan moeten ze naar gemeentehuizen toe, dan moeten ze naar archieven toe, daar moeten ze stukken op vragen en dat is een heel proces. Ja, blijkbaar wel. Ja, dus ik weet ook niet precies hoe dat gaat, maar er zal wel ergens in een, noem maar wat, in een register van een stadhuis, van een gemeentehuis staan dat ze Joods waren of zo, of dat ze een Joodse familie hadden of zo, of, ja. Ik vond het al zo vreemd dat je dat binnen 70 jaar helemaal kwijtraakt of zo, hè. Want ik dacht, stel je voor dat mijn overgrootouders hervormd waren of zo. En dat mijn grootouders ermee gebroken hebben omdat het gevaarlijk was. Dan zou je zeggen, ja, dan weet ik nog wel. Maar dat schijnt daar heel lastig te zijn.
Nou, wat wij hier in Nederland dus 70 jaar kwijt zijn, ja.
Nee.
Of in minder jaren.
Ja.
Op een ander vlak.
Nee, dat snap ik, ja. Ja, tuurlijk. Ja, dat gaat van snel. Het is echt een hoop. Ik kan ook niet zo goed antwoord geven op uw vraag, maar het is heel praktisch, heel lastig. En daar gaat de meeste tijd mee verloren om te bewijzen dat ze Joods zijn. Ja. Ja. De Vita. Ja. Ja, de Kohanim, de priesters hebben een ander DNA. Dus die zijn te herkennen, dus dat is nog wel te doen. Maar die uit Juda en uit Benjamin wordt een stuk lastiger. Bovendien, als je Kaan heet, of Koonstam, of Levi, dan. Ja. Ja, ze hebben de. Wat zegt u?
Als ik daar naartoe zou willen gaan, dan kan ik daar, denk ik, ook nog proberen om te gaan.
Nee, volgens mij gaat het erg lastig. Maar dat is in Australië en in Amerika ook heel lastig. Ik heb een zwager die naar Amerika is gegaan. En nou, voordat hij een green card had, weet je wel. En dan is hij zelfs een keer naar huis gegaan. Hij was er een zaak aan het opzetten. Kon hij terug, kon hij het land niet meer in en zo. Uiteindelijk is hij getrouwd met een Amerikaan, zeg ik wat vlotter. Het is een speciale ceremonie dat je Amerikaan kan worden. Maar dat gaat niet zo vlug. En bij Joden hebben ze hetzelfde als in de nazi-tijd, weet je wel. Ik ontschiet me even, maar als geloof ik een van je grootouders Joods is, dan mag jij ook naar Israël emigreren. Ja?
Duitsland. En die wilde ook naar Israël toe. Voor kunst. En is dat dan wel zo goed. En toen konden ze ergens drie generaties terug ook het Joods terugvinden. Dus toen konden ze er allemaal heen. Dus aangekomen. Dus als je het echt goed kan bewijzen, dan tot in de derde generatie in dit geval.
Ja, dus dat is inderdaad een grootouder moet dan Joods zijn, hè?
Ja.
Dus de derde generatie. Ja. Ja. Ik was toen ik in de Oekraïne was, toen zat ik daar in de shelter. En dat ben je ook geweest. En dat is een soort opvang van mensen onderweg naar het vliegveld. En daar was een mevrouw en haar zoon. Die waren uit Israël teruggestuurd. Dus die was met haar man naar Israël gegaan en haar man kon alleen bewijzen dat hij Joods was. En zij was teruggestuurd en heeft er een jaar over gedaan voordat het voor haar in orde was. En nu was het in orde en ze is in december weer, heeft ze zich bij haar man kunnen voegen. Dus zo problematisch is dat blijkbaar. Ja. Maar goed, ik ga daar ook niet over. Een van de problemen is wel trouwens, als je grootouder Joods is, en dat merken we zeker uit Oost-Europa en uit de Oekraïne, dat snapt u wel, dat als dat je al recht heeft, en in de Oekraïne laten we wel zijn, is een groot gedeelte van de mensen die terug wil ook, heeft dat met economische redenen te maken, want het is daar zo armoedig. Jongeren verdienen daar als onderwijzer 100 euro per maand. En het pensioen is vele malen minder, dus mensen. Die zijn natuurlijk helemaal niet Joods godsdienstig meer. Als je opa Joods was en je oma niet en aan de andere kant ook niet, ja, dan is dat wel heel weggezakt. Je ziet ook wel dat bij die mensen, daar zeg ik verder natuurlijk niks over, maar daar heeft het evangelie een veel grotere ingang, zeg maar, dan bij mensen die aan alle kanten in de Joodse traditie staan. Ja? Ja. Maar dat is inderdaad zo. Dat was van oorsprong natuurlijk ook niet zo. Dat is later zo geworden. Ik heb me laten vertellen tijdens de Romeinse bezettingen dat had alles te maken met dat je kon bewijzen dat je niet altijd kon bewijzen dat je vader een Jood was. En met al die Romeinse soldaten, maar dat je in ieder geval dan wel van je moeders kant kon bewijzen. Maar en met terugwerkende kracht is dat de traditie, die Joodse traditie ingegaan. Daar heb je hele grappige voorbeelden van, want als het echt zo zou zijn, bijbels gesproken, dan zouden Efraïm en Manasse geen Joden zijn. Weet u wel? Want Jozef is getrouwd met de dochter van Potifera. En dus is een groot probleem. Maar daar hebben we wat op gevonden. We hebben erop gevonden dat toen Dina verkracht was, de dochter van Jacob, dat ze is weggezonden. En volgens mij ging het zo. Er is een boekje tussen de twee testamenten geschreven. En ze had een amulet van haar vader meegekregen. En om een lang verhaal kort te maken, zij is, hoe zat het nou precies, in ieder geval of het haar dochter was, in ieder geval. Jozef die kwam een hele vrome jonge dame tegen op zijn rondreis door Egypte, waar hij het koren moest inzamelen. En toen bleek in de huwelijksnacht dat zijn amulet droog. En toen bleek het dus toch nog van de goede kant te zijn, om het zo eens te zeggen. Bleek ze toch nog Joods te zijn. Maar dat was wel een probleem, ja. Bij, wat ik net vertelde bijvoorbeeld van Mozes, dat hij trouwde met een Ethiopische, dat kon natuurlijk ook niet volgens de latere traditie. Kon niet zomaar met, want onder Ezra, weet je, Nehemia, waren al die huwelijken ontbonden. En je ziet dan ook dat Joodse commentaren die proberen dat te verklaren, want Mozes was niet de eerste de beste. En Ethiopische Kushi, sommigen vertalen dat als zeer schoon. Dus hij was alleen met, dan vertaal je, met een zeer bevallige vrouw getrouwd. Dan heb je het probleem ook weg. En anderen zeggen, ja, hij werd gedwongen om ermee te trouwen. Hij wilde het eigenlijk helemaal niet, maar hij moest wel door, weet ik wat wie. Nou, oké, maar dat is het probleem een beetje. Maar ze hebben ervoor gekozen trouwens, omdat die zeiden, ja, maakt niet uit of je nou je vader of je moeder of je grootmoeder of je grootvader, als je Joods bloed in je draagt, was een rasse, als je vader of je grootvader Joods is, dan ben je er ook bij. En op de wet van de immigratie hebben ze gezegd van, nou, dan handhaven we diezelfde wetten als de nazi's. Dat is de reden. Nou, er is nog een heleboel te vertellen. Zullen we gaan afronden? Weet je?
En dat gaan we doen. Ik ken bijna alle gezinnetjes die hier zijn. Dus ik weet wie de man en de vrouw is. Maar niet tot de laatste. Dus ik heb het mezelf makkelijk gemaakt.
Zal ik een beetje even meehelpen?
Nou, ik laat ze zo even langskomen. Ik heb u ook nog even nodig zo. Iedereen mag één van het gezin, en als je alleen bent natuurlijk ook, hier een blaadje komen halen. Er zit een uittreksel in van de drie avonden. Mooi om te weten, er is €295 op net gehaald, dus keurig. Dank daarvoor. En toch nog een laatste aansporing, of als je er toch nog over na, al heb je er nog een gedaan om nog zo'n shalomkaartje in te vullen. Dat wordt zo gewaardeerd. Niet bang zijn dat je naam op een rare plaats terechtkomt. En als het ergens op een rare plaats terechtkomt en het is terechtgekomen omdat je je liefde uit naar het Joodse volk, dan denk dat het een goede manier is om lastiggevallen te worden. Dus laat dat geen belemmering zijn. Dan wil ik de dominee hartelijk danken. En we hebben eigenlijk even nagedacht om iets leuks voor u te doen. En u zit midden in de Betuwe. En mijn vrouw staat nu achter u met een klein geschenkje vanuit de Betuwe. Dan kunt u de komende dagen, en misschien wel, ik weet niet hoe snel u eet, nog lekker een appeltje voor de dorst nemen. Voor u en uw gezinnetje. Dank voor de woorden. We hebben er erg van genoten. En voor de mensen van de boekentafel en De geschenkentafel hebben we ook een verkleinde versie van een aardigheidje voor jullie verzorgd als dank daarvoor. Ik wens iedereen God zegen toe, een prettige avond en tot een volgende maal. Dank dat u er was.